Geliefde gemeente, letten wij nog eens op zondag 18, vraag en antwoord 49 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 18, vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord luidt, ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand God, en niet dat op de aarde is. Tot zover. Ik geloof dat Jezus Christus is opgevaren ten hemel. En de nuttigheid, zoals de Heidelberger hier in zondag 49 die omschrijft, is ten eerste dat hij onze voorspreker is bij de Vader. Ten tweede, dat wij ons vlees tot een zeker pand hebben in de hemel. Wij hebben een pand in de hemel. En in de derde plaats, hij zond ons een tegenpand. Wij hebben een voorspreker bij de Vader. Wij hebben een pand in de hemel. En hij zond ons een onderpand. Wij zijn gekomen tot en met ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. En dat had meer te betekenen dan dat iemand een goed woordje voor je doet. Want dat is nou juist het verschil, kinderen, tussen zijn gebed en alle andere gebeden. Hij dit eisen. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erven. En de einde der aarde tot uw bezitting. Het is het onvervreembare recht van de Heer Jezus Christus. Dat hij nu op grond van zijn volbrachte werk. Met zijn verzoening tussen beiden kan treden bij de Vader. Zodat zondaren niet in het verderf neerdalen. Wij hebben ook gehoord hoe krachtens dat allerheiligst wezen van God, dat als de toekomstige dag is die alles in brand zet, hooi, stro en stoppelen voor hem niet kunnen bestaan. En wij krachtens onze eerste geboorte uit Adam, gevallen mensen, ook met alle genade die de Heere geschonken heeft, toch moeten zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik dank God, want Jezus Christus heeft niet alleen betaald, gedragen, de straf der zonde en de gehoorzaamheid volbracht, maar hij is op grond daarvan ook die voortdurende bidder aan de rechterhand van de Vader voor zijn bestraffelijk kroost, voor zijn wederhorig kroost. En dat alles en nog veel meer is de nuttigheid van deze voorspraak bij de Vader. Ik wilde nu vervolgen met dat tweede gedeelte. Wij hebben een pand in de hemel. Er staat letterlijk dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ons vlees. Die moet je niet in de war raken. En ja, ik hoop dat u dat beter aanvoelt dan dat ik het doorgaans aanvoel. Maar als ik in de belijdenis hoor de wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Als ik hier lees dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dan bekruipt me toch vaak de vraag, ja, ons vlees. Daar is zoveel goed toch niet van te zeggen. Er staat toch in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Toch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet zal beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Er staat er niet geschreven, vlees en bloed is u niet nut. Een beeld dat de Suhiet zegt, de maan en de sterren, die zijn niet zuiver in zijn ogen. Hoeveel te min de mens die een made is, en des mensen kind dat een worm is. En sommige oudere sprekers, oudere schrijvers, die gaan wel zo ver dat ze het lichaam een madenzak noemen. En Franciscus van Assisi sprak van broeder Ezel, als hij over het lichaam sprak. Is dat woordje ons vlees toch niet een beetje te dicht bij de grond, te dicht bij het zondige, bij het verkeerde? En komt in ons vlees ook niet duidelijk uit dat wij aan de ijdelheid onderworpen zijn? Wat kan ons vlees afschuwelijk worden door ouderdom en ziekte en aftakeling, zodat je zegt, wat is de mens, wat is in hem te prijzen. En als je Job daar in gedachten ziet zitten op de ashoop, zich krabbend met een potscherf van de jeuk en de made krioelen in zijn huid, vlees, afschuwelijk. Nou kun je natuurlijk, dat weten we, nou, heb ik al meerdere malen op gewezen, je kunt op verschillende manieren over vlees spreken. Je kunt op die manier over vlees en bloed spreken, dan duidt het niet direct dit vlees en dit bloed aan, maar dan duidt het aan onze vijandige natuur. Ons bestaan uit Adam, dat vleeselijk is. Dat wordt bedoeld als er gezegd wordt, vlees en bloed zal het koninkrijk niet beërven. Bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Kijk, zo'n stuk vlees kan niks bedenken. Want als hij die hand eraf hakt, zodat hij loskomt van het hoofd en van het centrale zenuwstel, dan doet die hand niks meer. Totaal niks. Dus het is duidelijk als er staat in de Bijbel, het bedenken van het vlees is vijandschap en is de dood. Dan wordt daarmee bedoeld onze Adams bestaanswijze. Zoals wij als zondaren, gevallen zondaren geworden zijn. Daar geldt dan van, dat is onze ziel, dat zijn wij helemaal. Dat zijn wij helemaal. Dan hoef je niet scheef te kijken naar je handen, naar je voeten, want jij bent het die die handen en die voeten bevelen geeft en die ogen richt. Nou kun je dus ook op een manier over vlees spreken, zoals Job bijvoorbeeld. Zijn geest nog in hem zijnde heeft smart of rouw. En zijn vlees nog aan hem zijnde heeft smart. Dat duidt niet alleen op de smartelijkheid die in de geest van de mens kan zijn, maar ook de smart die zich kan openbaren in ons vlees, ons lichaam. Als je pijn hebt, als je je verwond hebt, als je ziek bent, wat kunnen er dan al een pijnen geleden worden in het vlees? En omdat je een eenheid bent, ziel en lichaam, die pijnen worden verwerkt uiteindelijk door je geest. Kun je niet scheiden hier op aarde. Maar dan zeg je, oh wat doet mijn voet, oh wat doet mijn arm, oh wat doet mijn hoofd een pijn, ik weet geen raad. Zo kun je ook over vlees spreken. Dan gaat het niet over die natuur van de mens, maar dan gaat het over de substantie van de mens. En dat wordt hier uiteindelijk bedoeld. De wederopstanding des vleeses en dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Daar wordt niet bedoeld dat wij dat verdorven, dat vijandige, dat tegengestelde aan God. Van wat we in Adam geworden zijn en waarvan wij hopen dat wij ten eenenmale verlost zullen worden. Om hem te dienen zonder vrezen en zonder vlek en rimpel bij hem te zijn. Daar hopen we op. Dat wij juist verlost worden van dat verkeerde. Dat tegengestelde aan God. Maar zou je er nou ook naar kunnen verlangen om in de goede zin geen mens meer te zijn? Alleen maar een geest. Ik denk dat wij dat niet kunnen. Ten eerste weten wij niet wat dat voor een bestaan is. Het geestelijk bestaan. Het bestaan van een geest. Maar ik bedoel, ja, wij zijn als mensen gemaakt. Het is tegen de orde in als een ziel van een mens, geest van de mens, losgemaakt wordt, soms gewelddadig van het lichaam, dat het lichaam onbewoonbaar wordt. Dat is onnatuurlijk. Het leven is de mens ingeschapen. Het leven als mens. En zo stond hij in het paradijs voor de Heere God. Het was geen zielig schepsel, maar een bezield wezen, een bezield schepsel. Adam was geen geest, maar mens, bestaande uit vlees en uit geest, bezield. Dat is het oorspronkelijke in Gods schepping. Dat houdt dus niet in dat het bestaan... bestaan als mens op zichzelf zondig is, verkeerd is. Het feit dat een schepsel een mens is, dat is niet het kwaad. Het is ook niet het kwaad dat hij bestaat uit vlees en beenderen en een geest. Dat is ook het kwaad niet, want zo heeft de Heer de mens gemaakt. Maar het kwaad is dat die mens met vlees en botten en geest van God de Heere is afgegaan. En de heerlijkheid en de gemeenschap van zijn schepper derft. Nou functioneert hij niet. Hij functioneert wel, maar net andersom. Hij is niet meer aangelegd op zijn doel, op zijn schepper. Op datgene waartoe de Heere hem geschapen had. Dat is precies allemaal omgedraaid. Hij zoekt nou de dood. Het is nog een mens. Ergens wel zou je zeggen, het is nog een mens. Hij heeft een wil. Hij heeft ziel en zintuigen. Hij heeft nog ogen, een geest en noem maar op. Maar hij is als een dwalende ster, losgeslagen uit het verband. En nou werkt alles ten kwade. Die wil niet wat God wil. Die ogen zien niet op God om op hem te letten. Die handen die vouwen zich niet voor de Heere. Die voeten richten zich niet op de weg van de vrede. En uit het hart komen voort boze bedenkingen. Het gedichtsel van het mensen hart is alleen maar boos van zijn jeugd aan, zegt de Bijbel. Dat zal gelukkig niet eeuwig zo blijven. Weet je wat wel terug zal komen? De mens. Maar hier zit voor mij wel eens de moeilijkheid. Wat is nou het verschil tussen mens in het paradijs en nu en in de toekomst? Als de Heere alle dingen nieuw zal maken. Want als de kerk wordt opgewekt en opgenomen, dan zal die kerk en ieder lidmaat in het bijzonder, zal niet meer het beeld van de aardse Adam dragen, die in het paradijs was. Het zal anders zijn. Want zij zullen aan het heerlijk lichaam van Jezus Christus gelijkvormig gemaakt worden. Hun verderfelijke lichamen, hun verderfelijke substantie, zo mag je het toch ook wel noemen, die zal onverderfelijkheid aandoen. Het vlees zal toch op een andere manier functioneren. En daarom denk ik wel eens, is het woord vlees wel te gebruiken hier? Ja, het moet, ik wil niet tegen de belijdenis en tegen de catechismus ingaan, helemaal niet. Maar als we er maar iets bij bedenken. Want de kerk zal straks heerlijker zijn dan Adam voor de val. Want dat bestaan van Adam en Eva voor de zondeval, dat wordt genoemd een natuurlijk bestaan. Er wordt niet mee bedoeld een zondig bestaan, nee, een natuurlijk bestaan. Een bestaan van eten en drinken en vermenigvuldigen. Een bestaan van de hof bebouwen en bewaren en noem maar op. En allerlei dingen worden er genoemd. Kijk, en dat wordt toch anders. Al weten wij er niet zoveel van, maar het wordt wel anders. Want zoals wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zegt Paulus, Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Het natuurlijke is eerst, dat is nu, daarna het geestelijke. Het geestelijk lichaam is dus een, wat de apostel noemt, een pneumatico's, pneuma van geest, een geestlichaam. En toch zal het een lichaam zijn. Want de Heer Jezus heeft zelf tot zijn discipelen gezegd, toen ze vol verbazing en twijfel naar hem opzagen, raak mij dan eens aan. Een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals gij ziet dat ik heb. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, toen zeide hij, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem iets van een gebraalde vis en van honingraad. En hij at het voor hun ogen. Hij kon dus nog wel eten. Hij kon aangeraakt worden. Hij was tastbaar, zichtbaar en plaatselijk aanwezig. En tegelijkertijd was het toch allemaal anders. Hij kon in een ogenblik weg zijn uit hun gezicht. Ach, wij weten nog niet zoveel. Maar als je maar denkt, ons vlees, dat je er dan bij denkt, dat verheerlijkte mens zijn. Dat in Christus tot heerlijkheid is gekomen. Geliefde vriend of vriendin, je moet niet denken dat datzelfde vlees waar je nou pijn in hebt en die botten die je zeer doen en die vingers die niet mee willen en dat been wat je met je meesleept of dat arme hoofd wat vol met pijnen zit of die ogen die bijna blind worden, je moet niet denken dat dat terugkomt. Dat ons vlees in die zin terug zou komen. Gelukkig niet. Want geen inwoner zal daar zeggen, ik ben ziek. Want de oorzaak van alle honger en kommer, namelijk de zonde, is vergeven. Is weg. Er staat niets meer in de weg om dan volmaakt mens te zijn. Zul je dat erbij bedenken? Want ze zeggen als ja, kijk eens, als iemand vreselijk lijdt en als iemand moeilijk leven hebt naar het lichaam. Ik denk aan een oud-tante van me die als een hoepeltje tenslotte in haar bed lag. En je durfde geen hand te geven, niet aan te raken van de pijnende. Oh. Als ze dan zo hoorde praten, dan zei ze, Daan, ik hoop, het was een paar weken voor Pinksteren, ik heb toch zo'n hoop dat ik met de Pinksteren thuis mag zijn. Och, die, ze wist niet dat ze nog jaren ergens in een inrichting zou zitten, dat het verstandje ook nog wegging. Maar goed, dan kun je wel eens zeggen, ja, dat is egoïstisch. Dat is egoïstisch. Maar dan wil ik wel eens vragen, waarom zou dat niet mogen? Waarom zou dat niet mogen? Waarom zou je verlangen? Waarom zou je willen blijven? Als je zeker, als je zo ellendig bent dat je de dood verkiest boven het leven, of het leven boven de dood, zo zou je het ook kunnen noemen. Zou dat dan niet te begrijpen zijn? Wij verlangen om met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Al doet het pijn, want ook in deze zuchten wij, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Kijk, wij hebben in de afbraak en in de ontkleding hebben wij niet zo'n zin. Maar dat is toch logisch? Dat is toch te begrijpen? Wie vindt nou dat op zichzelf fijn? Als je oud wordt en je kan niet meer doen wat je wil. Je hebt altijd gewerkt en geslaafd misschien voor man en voor kinderen. En nou moeten ze jou komen helpen. Dat je dan bij je eigen denkt, vertraag nog een toe, kan ik dat nou ook al niet meer? Dan zeggen, ja, je moet tevreden zijn. Nee, je moet niet tevreden zijn. Je moet nooit tevreden worden met datgene wat voorbij moet gaan. Want ook in deze zuchten wij. Wij willen niet ontkleed worden. Wij willen overkleed worden. Dat is het uiteindelijke doel. Dat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Daar zien we naar uit. Natuurlijk dat de Heere dat allemaal gebruikt. En mij hiertoe en hierdoor door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dat is ook waar. Maar de Heere vindt het helemaal niet erg. Als je hoopt op de volkomen vernieuwing. Dat je een mens mag zijn. Want dan ben je ook verlost in die zin van de zonde. Maar ook van dat begeerteproces waar we ingewikkeld zijn. Heus, ik wil de hemel niet vergeestelijken en de nieuwe aarde wil ik ook niet vergeestelijken. Maar ik vond het niet zo erg, maar ik moet opeens denken aan zuster Langendijk, Grietje. En als ze dan, als ze van die kuren, soms zat ze nog aan de roeltjes weg. En dan zei ze, ja, ik ben zo belust. Zeg, wat zou je dan graag willen? Ja, zure haring. Oh. Nou, zegt, dan ga ik er even gauw in halen. Maar nou doet er maar twee. Ja, dat is goed. Dan kwam ik terug. En waar ze op. Zou je er nog twee willen halen? Zou ik gelijk niet een potje meenemen dan? Nou ja, doe dat dan maar. Nou, en dan. Die haringen, die werden. En dan later, dan had. Ja, ik niet helemaal niet. Ik vind dat gewoon. Maar goed, dan later dan. Dan had ze er zelf last van. Heb ik nou toch niet gedaan, weet je, want ik heb alles opgegeten. Alles opgegeten. Nou, dat geeft er niet aan, maar je hebt er toch trek in. Nou, je zou zeggen, dat is nou het meest onschuldige vermaak. Maar er zijn ook zo'n hoop dingen dat je zegt, hè, dat is een mens toch onderworpen aan zijn menselijke begeren, zo sterk en zijn menselijke lusten, dat hij daar niet uit kan komen. He, kijk eens, dat is wat anders dan een zure haring, weet je wel, maar als je zegt, wat zit hier toch ingewikkeld? Ja, je zou zeggen, de hoofdader is doorgesneden. Met de levende God en nou draagt hij tot aan het eind, tot zijn laatste snik toe, dat beeld vanuit de aarde aards te zijn. Staat hij open voor alles. Ja. Maar dat is er dan niet meer bij. Ons vlees zal daar in de volle zin vrij zijn. Laat maar niet meer zeggen ons vlees. Ik zou liever zeggen de mens. Die naar zijn beeld, naar het beeld van Christus vernieuwd zal worden. Naar zijn verheerlijk lichaam. Die zal daar in de ware vrijheid staan. Nou kunnen wij ons dat hier niet indenken. En ik denk dat de Heer niet boos is als wij over de heerlijkheid en over de toekomst op een zeer menselijke wijze spreken. Luther deed dat ook niet, dat het daarom goed is. Maar ik heb al dit gevoel dat de Heere dat goed vindt. En ik denk als je, dat je tegen de kinderen gerust mag zeggen dat ze in de hemel en op de nieuwe aarde ook kunnen spelen. Luther had het over paardjes met een gouden beslag en weet ik allemaal wat en allerlei muziekinstrumenten waar de kinderen op konden spelen. En bomen vol met lekkere appeltjes en pruimen en peren waar je net zoveel van mocht eten als dat je wilde. Ik denk dat dat wel goed is. Gijsie zei in het bedje, ja, ze at haar eigen ontlasting op. Maar dan zei ze, als ik in de hemel kom, dan zou ik eerst kip willen eten en bonen. Ik zei, nou, je hebt gelijk. Ik denk vast hij dat wel krijgen zal. Kijk, ze was toen niet helemaal goed meer bij haar hoofd. Hè? Maar een kind was het geworden. Een oud kind. Hè? En dan dacht ze met genoegen, dat zullen we daar toch lekker eten. Dat zal daar toch al, dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch ook puur menselijk. Dat is toch, wat hebben we, ja, maar wij zijn nou eenmaal mensen. Wij zijn mensen. Ik vind dat niet zo erg. Ik denk dan eerder, wat hebben die mensen toch een groot vertrouwen. Hè? Wat hebben ze toch een vast vertrouwen in hun ziel. Hoe zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. Er is nog wat. Wat is het smartelijk? Als wij, die de weg gaan van alle vlees, elkaar moeten missen. Als je een vader, een moeder, een zoon of een dochter door de dood verliest. Wat kan een bepaald beeld van iemand die je goed gekend hebt, die je lief was, in je gedachten, in je ziel gegrift zijn. Dat gezicht, die oogopslag. Die hele verschijningsvorm van die persoon. Ik heb dat tamelijk veel, dat als je wakker ligt of zo, dat je mensen terugkrijgt die al lang gestorven zijn. Jongeren en ouderen. En dat je die gezichten voor je ziet. En ja, de Heere neemt dat weg, maar anders dan zou je gewoon op zo'n moment zou je in tranen uitbreken. Ja, nooit meer wat tegen je zeggen. Nou ben je weg. Hé, waarom? Nou ja, dat mag eigenlijk niet. Troost elkander met deze woorden, zegt de apostel. Als dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Maar het kan een mens wel verdrieten. Vlees kan vlees niet missen. Nee. Je zou ook kunnen zeggen, mens kan mens niet missen. Dat is ook niet verkeerd, denk ik. Ik denk dat dat bij ons hoort. Toen Paulus afscheid nam van de ouderlingen en de gemeente in Mileten. Op het strand van Mileten. De gemeente van Efeze. De ouderlingen van de gemeente van Efeze. Toen werd er een groot geween van hen allen. Allermeest omdat ze zijn aangezicht naar het vlees niet meer zouden zien. Het kan toch een band zijn. Nou, en dat is nou, maar dan moet je indenken, die heb je, ach, hoeveel mensen zijn er hier ook in ons midden? Dan is niet zo heel veel die de vrouw of de man of een kind, of in ieder geval die vader en moeder We hebben allemaal wat verloren. Ergens wel. Al is je opa of je overopa. Of oma. Maar daar zit iets in. Hè? Dat wij alle een stuk kwijtraken in het leven. Panden. En als je nou niet zou weten, niet zou geloven, dat er een belofte is, een zekerheid, dat er een opstanding is, een leven, dat je eens ook daar zal zijn, waar de volle vrede heerst. Waar geen ziekte meer is. Geen afscheid. Wat zou je dan overhouden? Bismarck zei: als dat alles is dit, dan is het de moeite niet waard om een broek vooraan te trekken. Ja. De oude Tilanus van de CAU die voor die op zijn fietsie stapte naar de Tweede Kamer. Voordat hij zijn eigen schoor of wat ook. Breidde die zijn hand uit naar de hemel. Om hulp. Om wijsheid. Ja. Als je dat nou wegdenkt. Wat hou je dan over? Hè? Niet dat we op onze begeerte moeten gaan werken hoor. En het ware een mooi beentje voorhangen. En ja, dan kun je weer even vooruit, zo bedoel ik het niet. Hè. Maar dat het toch maar behoort tot de belofte Gods. En als ik uw plaats zal bereid hebben, zo zal ik u alle tot mij trekken. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. We hebben ons vlees in de hemel tot een zeker pand. Daar is een verheerlijk, weliswaar, maar toch een waarachtig verheerlijk mens in de hemel. Die is daar, die hebben wij daar als een pand. Het is een stukje van ons. Het is een stuk, want hij is van ons vlees en bloed. Het is een zekerheid. Hij is daar als de eersteling. De eersteling van de oogst. Verder zijn er nog maar een paar. Met een lichaam in de hemel. Of een paar. Zijn er wel, ja. Henoch werd weggenomen en Elia. Maar er zijn weinig mensen in de hemel. Die al een lichaam hebben. Daar wachten ze nog op. Ze zijn wel volmaakt, maar ten dele. Ten dele volmaakt. Het is de triomferende kerk, maar triomferend strijdt ze nog. Naar de volleinding. Hoe lang, o rechtvaardige rechter. Er zijn nog zielen onder het altaar. Zonder lichaam. En dat zal toch de volmaaktheid uitmaken. Dat er weer mensen zullen zijn. Rond de Heer en rond het Lam. De zonde der wereld wegdroeg. En nu is er een pand. Een eersteling. Het bewijs dat het kan. Het bewijs dat God het wil. Dat hij met mensen te maken wil hebben. Het bewijs ook dat hij het zal doen. Op zijn tijd. Dat pand is ook het hoofd. Het hoofd, hier voorgesteld als een hoofd van een lichaam, het welk de gemeente is. Dat zijn de lidmaten, de ledematen, de lidmaten van alles. Armen, benen, tenen. Ja, je hebt dan veel soorten lidmaten. En ze hebben allemaal een verschillende functie. Je kunt als hand niet zeggen, ik heb de voet niet nodig en omgekeerd ook niet. Je hebt elkaar nodig, de lidmaten hebben elkaar nodig. Maar het voornaamste, dat het hoofd in de hemel is, het lichaam op aarde, dat betekent dan ook concreet dat het belangrijkste deel, het hoofddeel, de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben een zodanige hoge priester in de hoogste hemelen. De hoofdsom. Zou hij zijn voeten in de kou laten? Zou die armen en benen in de pijn laten? Zou die toestaan dat hij als het ware zonder lidmaten blijft? Dat kan niet. Dat doe je niet. Nee. Hij zal die lidmaten tot zich nemen. Ja, het liefst, kan ik begrijpen, het liefst zou je zo'n overstapje willen maken. In een punt des tijds veranderd worden, in een ogenblik. Niet via de aftakeling bezwijken. Maar ja, dat hebben wij ook niet voor het zeggen. Wij verliezen die strijd zo volledig, dat wij kunnen nooit meer opstaan. Wij kunnen niet meer opstaan. Als je nou een tarwekorrel zaait, dan kun je maaien. Maar als je nou een mens zaait in de aarde, dan kun je niet maaien. Want dat is zo opvallend in dat hoofdstuk, dan gaat het over zaaien en maaien. Maar als het over mensen gaat die in de aarde gezaaid worden op het kerkhof, dan staat er een natuurlijk lichaam wat er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Je kunt dus niks meer beginnen. Je bent er gewoon niet meer. Hij vergaat. Hij valt in sporen en elementen uit elkaar. Wat is daar nog van over van die mens? Wij hebben een pand in de hemel. En dat pand dat sprak tegen een dode Lazarus: sta op, kom uit. Dat pand, toen hij op aarde was, greep hij het dode dochtertje van Jairus bij de hand en zei de dochtertje, ik zeg u, sta op. Zijn hand op de aarde raakte de baar aan en de drager stond stil. En hij zei de moeder, wee niet. Jongeling, ik zeg u, sta op. Toen was hij nog op aarde, in de staat van zijn vernedering. Wat denk je nu? Hem is de glorie en de macht en de heerschappij. Hij heeft de dood door de dood teniet gedaan. Zou hij geen macht hebben om door één woord alle graven te ontsluiten? En ziel en lichaam met elkaar samen te voegen tot die ene mens, maar dan verheerlijk. Hij heeft alle macht. Toen geeft de duivel geen gelijk. Gij die God vreest, houd moed. Ik weet wel, we zijn sterfelijke mensen, dat voel je zelf wel. Ik ben ook geen 20 meer. Dan voel je ook, ja, ik kan keren of draaien, maar. Dan dit, dan dat, voel je, voelt overal wat soms. En je merkt het om je heen. Ja, dit gebrek, dat gebrek. Ja, dan moet je niet te fel op kijken. Dat, ja, hoe, het grijpt je wel aan, ik weet het wel, maar je zou er hartstikke gek van worden als je vader of je moeder ziet. In de afbraak. Of je krankzinnige zus. Dat kun je niet verwerken. Troost elkander met deze woorden, zegt de apostel. Het pand is in de hemel. Het hoofd is in de hemel. De duivel zal ook niet lachen om het stof. Want het zal nog veel heerlijker tevoorschijn komen als dat het in de aarde gelegd is. Toen was het niks. Toen kon het niet bij ons blijven. Toen was het gerimpeld, gekneusd, gescheurd. Weet ik wat. Van pijn doortrokken en getekend. Maar als het tevoorschijn komt, dan is er een blijde lach. Daar springt de kreupel als een hert en de tong der stomme juicht. Zij zullen wederkeren en met gejuich tot Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofden zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Dat woord. Ja, maar ik zou toch wel eens graag willen kijken. Ja, dat is niet weggelegd. Sommigen hebben wat gezien. Stefanus bijvoorbeeld, die zegt, ik zag de hemelen geopend en ik zie Jezus staande ter rechterhand van God. En Jesaja heeft er wat van gezien. En meer en Johannes op Patmos. Maar voor ons geldt toch in doorsnee. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Zalig is hij die niet gezien en toch geloofd heeft. En daarom zou ik het u allen zo graag toe willen roepen. De bedroefde, waar de gedachten zich vermenigvuldigen. En als je aan bepaalde dingen denkt, dat de tranen over je wangen nog lopen, dan zou ik toch zo graag u iets aan willen reiken, wat de Heere mocht zegenen. We kijken nog tegen de omhulling aan. De omhulling. Maar dat is niet de laatste waarheid. Het is niet het laatste woord. Het laatste woord heeft God. Straks is de omhulling eraf. Dan zie je je kind, je man, je vrouw, die in dat geloof zijn gestorven. Je oude moeder of vader, zie je dan terug, zoals je ze nog nooit op aarde gezien hebt, in hun beste tijd nog niet. Zo zie je ze dan terug. En op de vraag, zullen we dan elkaar nog kennen? Ik weet het niet. Aan de ene kant ben ik genegen om te zeggen, dat is menselijk denken. Maar ik denk dat we elkaar wel zullen kennen. In die zin, wat de Heere met vader en moeder gedaan heeft. En met zoon of dochter. Je zult niet meer denken dat je vader ook wel eens uit de slof schoot op een verkeerde manier. En je moeder en je kind en dit en dat. Dat niet. Maar er zal wel iets te zien zijn, dat geloof ik zeker, van het eeuwige geluk, van de eeuwige blijdschap van jouw vader en jouw moeder die de Heer hebben gevreesd. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Een zeker pand in de hemel, dat hij ons ook tot zich nemen zal, als lidmaat. Paulus zegt, dat is het beste om bij de Heere te zijn. Ja, kinderen, ik kan me indenken dat je misschien denkt, nou, voor mij hoeft het nog niet zo nodig. Want ik wil toch nog wel dit. Ik wil toch nog wel dat. Ik wil nog wel zus en zo. Stel je toch voor dat dat vandaag zou gebeuren. Kan ik me best indenken, hoor. Dat je zo denkt. Maar je zult het toch ervaren waar het woord en de geest zijn kracht doen in ons leven, dat het woord gelijk heeft. En hoef je helemaal niet over een ander lelijk te denken of zwaarmoedig te denken. Helemaal niet, alleen maar over je eigen. Maar dan kan er wel eens een ogenblik komen dat je denkt, oh, als ik nog maar, ik hoop dat ik nog een zucht van verlichting mag slaken als ik denk, nou is het afgelopen. Gelukkig. Hij kan zo slecht? Nee, de Heer is goed en goeddoende geweest voor zo'n akelig kereltje of zo'n akelig vrouwtje als dat ik was. Maar het is verreweg het beste om bij hem te zijn. En geen zonde, geen verkeerdheid, ene kans zal krijgen. Nou. Ik wil het laatste stukje niet meer aan beginnen. Van zijn Heilige Geest. Want dat is ook zo'n grote troost van die Heilige Geest. Dat tegenpand. Dat de Heer nou als het ware heeft gewisseld. Ik neem dat mee. En jullie krijgen dat. Dat is zo'n grote troost. Daar wil ik nog een keer. Ik hoop dat u het niet te lang vindt. Maar daar hoop ik nog een keer op terug te komen. Laten we nu naar huis mogen gaan met de gedachte aan, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. We hoeven niet te benauwd te doen over dit leven in die zin, jongens. Houd er erg in, we hebben het nog zo goed. We hebben het nog zo goed. We zwemmen gewoon in de weldadigheden Gods. We hebben nog te eten en te drinken en alles. Maar er kan een moment komen in je leven dat het je niks meer zegt en niks meer interesseert. Dat je zegt, nou, alsjeblieft, hou maar op. Houd er maar over op. Moet je de krant nog zien? Alsjeblieft. Genoeg aan mij. Maar als je dan elkaar toch nog aan mag zien. Wij weten. Niet we denken. Wij weten. Dat zo ons aardse huis, aards hoor, deze tabernakel, tent, die met een paar pennetjes, een paar haringjes in de grond vastzit, maar hij stroomt zo weg, of waait weg, wij weten, dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, bij een gebouw, hoe het massieve, het onvergankelijk, een gebouw van God hebben. Een huis, geen tent, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Amen.